Goed, we zijn in de ether. Een goede avond en welkom op de gemeenteraad van 27 januari 2022. We zijn dus over de helft van deze legislatuur. Voor wat betreft de mededelingen, wel, die zijn er niet zoveel. Ik zou u gewoon eventjes attent willen maken op de volgende data van gemeenteraden. Behoudersvergissing gaat dat door volgende maand in februari op de 24e. In maart ook op de 24e en dan in april op de 28e. Als u dat wil noteren, alstublieft. Er zijn nog geen nieuwe raadscommissies op de radar, maar ik meen te weten dat misschien de burgemeester een raadscommissie in het achterhoofd heeft over de politie, burgemeester, of is dat nog niet het geval?
Dag voorzitter, ja, dat klopt voor het jaaroverzicht van de politie, maar ik wil dat graag samenbrengen met een eerste evaluatie over de werking van de gemeenschapswachten, zoals dat gevraagd is. En dat zal wellicht maart. Ja, februari, ja. Het zal eerder maart zijn, denk ik.
Oké, goed. Voilà, so far so good voor de mededelingen. Zijn er bedenkingen bij de notulen van de vorige vergadering? Niemand? Geen bedenkingen. Dat brengt ons automatisch bij agenda punt 3. En dat is die ontwerpakte voor het verwerven van grond aan de Serenbaan. Schepen Antonio, u wenst daar misschien een beetje context bij te geven?
Ja, heel graag, voorzitter. Dank u wel. Goedenavond, collega's. Jullie hebben ongetwijfeld dat punt aandachtig doorgenomen. Het gaat over het verwerven van enkele percelen in het kader van onze voet- en buurtwegen. We hebben in 2019 in de vorm van participatie met burgers op het gemeentehuis verschillende suggesties besproken. En dit was zo een missing link die werd aangestipt en ondertussen is daar werk van gemaakt. Het heeft even op zich laten wachten, omdat natuurlijk ja, met grondverwervingen, dat weet u ook, heeft dat altijd wel enige voorbereiding nodig. Om met de betreffende eigenaars te spreken, opmetingen te doen en dergelijke. Wat mag u hier verwachten? Dat is eigenlijk dat de Molenbeekse plassen, die jullie ongetwijfeld kennen, situeren zich tussen de Serenbaan en de Molenstraat, is nu enkel toegankelijk via de Molenstraat. En in de toekomst zal die dus ook toegankelijk worden via de Serenbaan. In de buurt van de manege aan de Kleine Steile, daar ga je dan kunnen ingaan. Wat is het voordeel van dit tracé? Ja, er is sowieso een onderhoudsstrook nodig, omdat de beek daar loopt, hè, de Molenbeek. En eigenlijk leggen we op die onderhoudsstrook ineens ook een pad aan, om te zorgen dat mensen daar ook kunnen op wandelen. Het is ook de bedoeling dat er natuurlijk een afscherming komt, zodanig dat de naburige velden niet betreden kunnen worden. En dat zal gebeuren met bijenvriendelijk groen. Dat heb je ook kunnen lezen. Dus de streekeiger haag die aangeplant wordt. Het gaat ongeveer over een €20.000 dat we hiervoor willen spenderen. En we hopen uiteraard op jullie goedkeuring.
Goed, zijn daar vragen over dit agendapunt? Niemand? Dan breng ik het ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u. Agenda punt 4. Samenwerkingsovereenkomst voor de wegen en rioleringswerken aan Van Kouwenberg. Schepen Antonio, u wenst dan normaal misschien een woordje uitleg te geven?
Ja, heel kort voorzitter. Het is voor een stuk een administratieve bepaling. Collega's, jullie weten dat als we riolerings- en wegenswerken uitvoeren, dat we uiteraard altijd trouw kunnen rekenen op onze bevoorrechte partner PITPA en dat het ook gebruikelijk is om daar een samenwerkingsovereenkomst voor af te sluiten, zodanig dat ook administratief alles in orde is. Hè. Als er nadien eventueel enige onduidelijkheden zouden zijn of discussie zou zijn, kan er altijd naar teruggegrepen worden. Wat moet hieronder verstaan? Ja, uiteraard, PITPA neemt een deel van de rioleringen voor zich, zowel wat ze het controleren van het studiewerk betreft en het berekenen van de diameters, dat staat er ook allemaal met zoveel woorden in vermeld. En gaat uiteraard ook een stuk subsidie daarin geven. Een kleine €200.000 dat zij daarin mee investeren. Uiteraard is er nog een deel dat de gemeente draagt, maar van iets groter project van toch wel 2 miljoen
500.000 euro draagt de gemeente nog niet de helft, omdat er een aanzienlijke subsidie bekomen werd in het verleden door het agentschap Innoveren en Ondernemen. En daar zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. Dus dat kan op die manier de gemeentelijke kas een heel deel besparen.
Dank u.
Mochten er vragen zijn, dan kan dat.
Ja. Zijn er vragen? Iemand? Eenmaal andermaal? Niemand? Stemming? N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit en Groen?
Onthouding, mag ik eveneens even niet kort melden dat de buitenwereld geen klank heeft?
Ah. Dat is bizar. Maar we gaan wel de stemming even eventjes afronden. Dus u had zich onthouden.
Onthouding, ja.
Van Lang?
Ja.
Gilles?
Ja.
Oké. Een klein ogenblikje, dan probeer ik dat misschien even technisch op te lossen. Dat er wel wat klank bij deze prachtige beelden komt. Ze zitten zonder klank, Wout. Dus de buitenwereld, ja. Ja, oké. Er wordt aan gewerkt. Er wordt aan gewerkt. Natuurlijk, tegen dat het opgelost is, is misschien de gemeenteraad al ver gevorderd. Indien u dat wenst, zullen we even afwachten voordat we aan de interpellaties beginnen, want dat is waarschijnlijk ook waar dat uw fractie het meeste belang aan heeft. Goed, we kunnen ondertussen wel agenda punt 5 behandelen, denk ik. Sportraad, 50 jaar bestaan. Schepen van der Aura, wens u daar een inleiding op te geven of mag dat ineens gestemd worden?
Ja, toch graag kort even een inleiding of een toelichting. Het puntje 50 jaar bestaan sportraad is in deze opzicht niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, is natuurlijk de toekenning van de titel van ereburger aan François Bruindonks. Ik hoef François eigenlijk aan jullie niet voor te stellen. Iedereen van jullie kent hem wel, denk ik dan. Ik heb de eer en het genoegen om vele jaren met hem te hebben kunnen samenwerken als geven voor sport. Maar hij natuurlijk als enorm gedreven voorzitter van die sportraad die hij zelf had opgericht in 1972. Hij heeft daar 48 jaar de kar kunnen trekken, maar helaas de viering van de 50-jarig bestaan. Kan hij helaas niet meer meemaken, iets waar dat hij toch wel ook mee naar uitkeek. Er is dan de suggestie gekomen vanuit de algemene vergadering van de sportraad om hem in het kader van die gelegenheid de titel toe te kennen van ereburger van onze gemeente. En wij hebben daar een reglement voor, we zijn dat gaan nakijken. En als u kijkt naar wie dat daarvoor in aanmerking komt, dan denk ik dat François zeker en vast iemand is die titel verdient, omdat hij zich zoveel jaren heeft ingezet voor onze gemeente, voor de sport in onze gemeente. Daarnaast ook heeft hij zijn pluimen verdiend in de bibliotheek, de vele jaren die hij daar ook gewerkt heeft. Maar vooral ook voor de sport heeft hij in onze gemeente heel wat gedaan. Heel wat activiteiten ontplooit, heel wat clubs gesteund, zijn gedrevenheid. Waar ik getuige van was, kende eigenlijk geen grenzen. Kwam op voor de clubs, ging er mee praten, zocht naar oplossingen. Ook buiten de gemeente heeft hij zijn pluimen verdiend. Hij was voorzitter van de provinciale sportraad, bestuurslid van de G-sportcommissie in Antwerpen. Ook mee een van de grote trekkers daar. Onder andere ook voorzitter van Cycling Vlaanderen afdeling Antwerpen. En nog tal van andere verenigingen, veel te veel om op te noemen eigenlijk. Dit maar om aan te tonen dat ik persoonlijk die kandidatuur zeker en vast heel hard steun van de Algemene Vergadering van de Sportraad. En ik zou dan ook willen vragen aan de gemeenteraad dat zij mee de titel postuum willen toekennen aan François Bruindonks.
Dank u, Schepen. Heeft iemand daar nog iets aan toe te voegen? Niemand? Goed, dan...
Ja, voorzitter.
Ja, pardon. Ja. Mevrouw van der Wild, heeft u nu uw hand opgestoken? Want ja. Ik kan het niet zien. Ja, u staat als gast van de vergadering genoteerd. Ah ja, nu zie ik uw hand. Ja, u heeft het woord.
Ja, zeer kort, voorzitter. Eigenlijk heel spontaan. Ik ga hier zeker en vast niet het palmarès van François herhalen wat de schepen daar juist gezegd heeft. Maar ik zou persoonlijk ook willen zeggen dat als er iemand is die deze titel verdient in onze gemeente, als inwoner van onze gemeente, dan kan ik dat 100% onderschrijven dat dat François Bruindonks is. Is echt een man die vanuit het vrijwilligerssituatie jarenlang voor de sport heeft gewerkt en ook het niveau van de sport en de sportraad zeer hoog heeft opgetild samen naar het provinciale, zelfs het nationale niveau. Dus van onze fractie uit, zeker en vast, gaat dat een volle ja zijn.
Mooie woorden. Nog iemand als aanvulling hierop? Niemand? Goed, dan kan het gestemd worden. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
Vooruit in Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Giddis?
Ja.
Dank u. Er is ondertussen een geluid. Mevrouw Jacobs, dat is geregeld. Sedert enkele minuten is dat terug in orde. Vooraan mevrouw van der Wild. U heeft een interpellatie ingediend met betrekking tot onze villa. In de Petrus van der Talenstraat. U heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Goedenavond, collega's. Ja, het is natuurlijk een gekend dossier. Ik ga zeker en vast heel de historie van de villa niet herhalen, die ik dus in mijn interpellatie wel heb beschreven. Bestuur, de college heeft toen de villa aangekocht om opportuniteitsredenen. En er was dus toen vooral gezegd, omdat het nog niet direct voor het project bruikbaar was, dat die villa een goede investering was, omdat er dan toch wel huur kon gevraagd worden. Dat is een tijdje zo geweest, daar zijn ook al problemen geweest in het verleden. Maar nu wordt er mij gemeld dat deze villa opnieuw zou leegstaan. De brievenbus puilt uit, er liggen briefwisseling verstrooid rond die, in de voortuin. Zelfs vertrouwelijke briefwisseling blijkbaar. Dus die villa staat opnieuw leeg. Vandaar dat ik daar eigenlijk toch wel een aantal vragen over heb. Vooral omdat er ook gekeken wordt dat er tekenen zijn van wat verval en gebrek aan onderhoud. Zodanig dat eigenlijk de investeringswaarde stilaan toch wel aan het dalen is. Ik zou bijna zeggen dat de herverkoop problematisch of verlieslatend zou kunnen worden. Dus de vraag is nu zeer concreet. Hoe lang staat die villa in de Petrus van der Talenstraat opnieuw leeg? De vraag ook, werd alle huur al betaald? En zo ja, tot welke maand is er een officiële huuropzeg geweest? Is er een huurwaarborg betaald en hoeveel? Zijn er ondertussen onderhoudswerken gedaan of zelfs gepland in opdracht van de gemeente of van IGEAN? Want die villa is inderdaad aangekocht door IGEAN. En eigenlijk bijkomend toch de bedenking, als die villa dan toch leeg staat en men daar blijkbaar geen huurders voor vindt, kan er aan dit gebouw, mits de noodzakelijke renovatie en een andere bestemming gegeven worden, voor gemeentelijke diensten. En dan denk ik vooral aan een discussie die we een paar maanden geleden gehad hadden, bij de noodzaak om voor verenigingen locaties ter beschikking te stellen voor vergaderingen of kleine activiteiten. En dan als dat allemaal bekeken is, kan het college dan aan IGEAN de opdracht geven om bijvoorbeeld een raming te maken voor aanpassingswerken om dit pand terug in gebruik te kunnen nemen. Dank u wel.
Dank u. Schepen Schepper, ik vermoed dat u daar misschien een woordje uitleg kunt overgeven.
Ja, uitleg. Ik zal alleszins antwoord geven op de interpellatie. Collega's, goedenavond allemaal daarvoor. De vraag gaat dus specifiek over de verhuring van onze villa. Het project dat overgeheveld is aan het Vlaams Gewest. Wij hebben in eerste instantie, ik geef dat ook aan, ook aangeboden om dat ook het eigendom mee over te nemen, maar daar zijn zij dus voorlopig niet op ingegaan. Dus men wenst eerst duidelijkheid over het tracé van een ontsluitingsweg. De verkoop van het pand, dat als men dat als optie zou nemen op dit ogenblik, is dan ook geen goed idee, omdat zonder meer te gaan doen
omdat de actuele waarden, en er is een nieuw schattingsverslag ook aangevraagd geworden, 850.000 euro zou het zijn, ligt lager dan de aankoopprijs. En dat is ook heel duidelijk te verklaren natuurlijk, omdat natuurlijk dat die onteigeningsmogelijkheid voor elke nieuwe kandidaatkoper boven het hoofd hangt en uiteraard ook heel hard drukt op de verkoopwaarden op dit moment. Van zodra dat de Vlaarig dan wel een voorkeurstracé zal hebben, zal daar veel meer duidelijkheid komen en zullen we terug naar de aanschafwaarde hopelijk kunnen gaan. En intussen is dan inderdaad de verhuring voor ons de enige en tijdelijke optie die dat er is. En de huurinkomsten kunnen dan effectief ook aangewend worden voor de instandhouding van het pand en het behoud dan de maximalisatie van haar verkoopwaarde in de toekomst. Nu, de particuliere verhuring van dat pand, in feite is dat een heel oneigenlijke taak voor het bestuur van de gemeente en ook voor IGIAN. Maar met een goede huurder zou dat uiteraard elk erg makkelijk kunnen verlopen. Maar dat is tot op heden nog niet het geval geweest. En vele verhuurders op dit moment hebben ook effectief dat soort problemen waar wij dus als gemeente of IGIAN ook mee geconfronteerd worden. En het is effectief ook zo dat onze laatste huurder eind augustus de woonst heeft verlaten na een opzicht door de verhuurder, dus door IGIAN en bekrachtigd door de gemeente, een opzicht die gegeven was geworden tegen 15 juli. En dan is er nog een bijkomende ter beschikkingstelling van anderhalve maand geweest, dus tot eind augustus. Het was een huurovereenkomst die voor 1 jaar was afgesloten geworden. We willen het op een korte termijn houden om dat snel terug ter beschikking te hebben, maar was wel verlengbaar voor eenzelfde periode. Met laatste huurder die we hadden, waren we snel helaas in een discussie gekomen over de staat van het residentiële villa. Gelet ook op de hoge eisen die hij stelde. We hebben een heel wat inspanningen gedaan om daarin tegemoet te komen, omdat dat ook gedeeltelijk terecht was, het algemeen onderhoud van de woning, en deels ook een aantal gebreken die er nog aanwezig waren in gevolge het gebrekkig onderhoud en gebruik van de vorige huurder die we gehad hebben. Er is voor 67.431 euro aan kosten zijn er gedaan. Maar tegen de gemaakte afspraak in, is die man dan of is die huurder dan tot inhouding ook gedeeltelijk overgegaan van het huurgeld, bijkomende eisen gaan stellen enzovoort, zodat wij er dan als bestuur voor geopteerd hebben om dus na de looptijd die voorzien was van 1 jaar de huurovereenkomst te beëindigen, waarvoor we dan tijdig een opzicht hebben gedaan. Dus heel concreet op de vraag, de huurder die is dus eind augustus weggegaan. De achterstal van huur die bedroeg 13.300,30 euro aan achterstallige en dan nog eens aan achterstallige bezettingsvergoeding, dus die laatste anderhalve maand huur 4.650 euro. Wat dat laatste betreft, dat is heel zuur eigenlijk, omdat er op dat ogenblik enkel ingestemd was. De man wou, of het gezin wou eigenlijk meer ruimte hebben om op zoek te gaan naar een nieuwe bestemming, waar dat we op ingegaan zijn. En als afspraak daarvoor heeft men een betalingsbewijs van 6.000 van 2 maanden huur aangereikt, die dan uiteindelijk, was dat dan een oneigenlijk document, of dat bedrag is nooit toegekomen geworden. Dus dat is daarbij gekomen, dat hebben we van IGL vernomen. Over die achterstal is er reeds een vonnis van de vrederechter tussengekomen in november, 4 november vorig jaar, waarbij dus veroordeeld is geworden tot betaling van die achterstal van 17.950 euro, meer de interesse en de kosten. En waarbij we ook de huurwaarborg, die dus 3 keer de huurmaand, dus 3.100 euro, in het voordeel van de huurder voorzag. Dus die is vrijgegeven en effectief gerecupereerd kunnen worden. Op het einde van de huur is er ook een plaatsbeschrijving opgemaakt geworden. Voorlopig is dat, en dat is in een navolgend vonnis van de vrederechter, op 1 euro provisioneel is dat gevraagd geworden. Daar zal een vonnis over volgen. Ter info is het zo dat die huurder in principe solvabel zou moeten zijn. Dat is volgens IGIAN ook zo aangegeven. Maar die zou met zijn gezin dus naar de Verenigde Staten zijn getrokken. En daar is ten uitvoerlegging op dit ogenblik niet evident. Dus momenteel wordt nu een piste bewandeld om na te gaan of er elders uitvoeringsmogelijkheden zijn. En men zou informatie hebben dat dat gezin ook onroerend goed hier in Europa zou hebben. In Spanje meer bepaald waar onderzoek verder naar wordt gedaan. Als die mogelijkheid bestaat, zal dan een verder vonnis ook met de huurschade worden uitgeloopt. Tussen de afloop van de eerste huur en tot onze opzeg in april 2021 is er door IGAN dus voor €67.000 werken uitgevoerd geworden. Werken voornamelijk aan het zwembad, de woning, aan de incompoort en voor de inordestelling van de elektriciteit. En voornamelijk ook kosten die te wijten waren aan het gebrekkige onderhoud en het gebruik van de eerste huurder. Voor de laatste huurder die we hadden was er ook nog een issue rond de riolering. En daar was een provisie of een offerte gevraagd van €28.000. En de heraanleg van het terras rond het zwembad. Een €8.100, samen voor €39.000, een klein €40.000 vroeg die nog voorbijkomende werken uit te voeren. Die kosten die hebben we nog niet gemaakt of die hebben we niet meer uitgevoerd. We hebben toen geopteerd dus voor die opzeg. Op datzelfde moment hebben we effectief, zoals nu ook collega Van der Wild ook voorstelde of ook aangeeft, nagegaan of dat we er ook geen andere bestemming aan zouden kunnen geven. Omdat band effectief ook voor gemeentelijke diensten of voor onze verenigingen te gebruiken. Op dat ogenblik was inderdaad ook die oefening rond de herlocatie van een aantal verenigingen bezig, doordat het dorpshuis en het Hoon van der Talen vrijgemaakt worden. Dus we hebben dat uitgebreid onderzocht, maar er is toch beslist om daar niet op in te gaan, omdat er ook geen nood toe was, omdat de oefening of de herlocatie ook effectief afgerond is kunnen worden, alle verenigingen een plaats hebben gekregen. En dat het pand ook niet aangepast was voor een openstelling aan het verenigingsleven. Zowel naar veiligheid toe als het gebouw zelf, wat het er dus een zeer sterke of mooi uitgeruste keuken is, mooie vloeren, marmer, rustieke badkamer enzovoort, een zwembad daar aanwezig. Dat is dus niet aangewezen om daar verenigingen naar toe te laten komen, omdat dat ook een snelle degeneratie van het pand zou veroorzaken, de verdere verloedering van die tuin, mensen, volk gaat aantrekken, dat er dan niet hoort buiten de uren enzovoort. Dus de particuliere verhuuroptie, ik denk dat die nog altijd te verkiezen valt voor het behoud van de waarde van het goed. En als we dan de juiste huurmarkt daarvoor kunnen bereiken, dan kunnen die huurgelden ook ingeschakeld worden. Dat moet dan toch een inkomst van een 30.000 à 35.000 op jaarbasis leveren om dat goed en het in goede staat te houden en haar verkoopwaarde te kunnen behouden. We hebben voor de verdere verhuuring, dat is dus de vraag ook geweest van mevrouw Van der Wild, om een ruwe schatting te maken, om het dus volledig terugverhuurbaar te maken. Naast die kosten die ik reeds aangegeven had en die gemaakt zijn geworden, geeft men toch nog aan dat er ook nog een nood is aan isolatieverplichting en waarvoor er een €90.000 nog extra zou zijn. Dus er zou dan voor €158.000 kosten zouden gemaakt worden, moeten worden, wat wij toch wel erg veel vinden. We denken dat er daar voor de verdere verhuring misschien ook een aantal restricties moet opgelegd worden. Bijvoorbeeld die zware kosten naar het zwembad toe enzovoort, of dat dat nog effectief nodig is. De vraag of dat we eventueel naar een renovatiehuurovereenkomst zouden kunnen overgaan. Dat zijn allemaal de vragen waar we effectief ook mee bezig zijn en waarvoor we het advies nu wensen in te winnen van een expert vastgoed om ons daarover optimaal te adviseren en ook misschien een netwerk ook misschien aan te bieden waar we de juiste huurder daarvoor kunnen kiezen. En eventueel ook daarnaast wat de verdere valorisatie van dat pand, hoe dat we daar het beste mee om kunnen gaan. En die aanstelling van die vastgoedexpert, dat staat al ter bespreking op het college van maandag. Het was reeds eerder gepland om over te gaan tot een aanstelling van een dergelijke expert. Het is maandag hebben we een college over het volledig van patrimonium. Dus waar dat we ook zo iemand wensen aangesteld te zien voor onder andere het dorpshuis en andere zaken waar dat nuttig voor zou kunnen zijn. Dus ik hoop in die zin aan de vraagstelling van mevrouw Van der Wild te hebben antwoord.
Dank u, Schepen. Is dat zo, mevrouw Van der Wild? Heeft u een volledig antwoord ontvangen?
Inderdaad, ik heb heel veel cijfers gekregen en de procedure die er eigenlijk gevolgd is, ik denk dat die dat men correct heeft gespeeld. Ik betreur alleen de houding hier nu van het bestuur. Ik begrijp het hoor, maar ik betreur het dat men hier nu enorme kosten moet gaan doen om dit pand verhuurbaar te maken of toch op de markt te kunnen brengen. En dat men dan toch uit de weg gaat om het voor de gemeentediensten ter beschikking te stellen. Ik vind het nogal moeilijk als ik hoor van, ja, maar als dat voor verenigingen gaat gebruikt worden, men gaat de tuin verwaarlozen. Hij is nu ook verwaarloosd. He, het is, men gaat dit en dat kapot maken als men het voor verenigingen gaat openstellen. Daar is het niet voor geschikt. Het is nu ook helemaal onderkomen. Dus ik vind het een beetje een spijtige houding. Ik had liever gezien dat het bestuur dan toch wel vermist er toch kosten moeten gebeuren. Dat men die kosten dan aan aanpassingskosten inderdaad in functie van gemeentediensten en verenigingen zou gedaan hebben. Ik zou ook nog niet direct zeggen, Schepen, dat er geen nood is. Nu men de herlocatie heeft opgelost. Ik denk dat er verschillende verenigingen op het moment dat men die beslissing had genomen, dat er verschillende verenigingen blij zouden geweest zijn als ze daar misschien een onderpand hadden kunnen vinden. Het is natuurlijk een keuze, maar ik zie alleen hier toch wel op die 7 jaar... een serieuze minderwaarde van het pand, terwijl men daar toch op het moment dat men het aankocht, het als een allesbelovende investering die zeker en vast zijn geld zou opbrengen, op die manier heeft voorgesteld. Maar ja, dat is de keuze van het beleid. Ik kan dat alleen maar betreuren, maar ik dank in elk geval Schepen de Scheffer voor deze zeer gedetailleerde, uitgebreide toelichting tot nu toe. Dank u wel.
Dank u, Schepen. Wens u nog te antwoorden of kunnen we het punt afsluiten?
We kunnen het punt afsluiten, geen probleem daarover. Ik wil daar enkel nog aan toevoegen dat de waarde van het pand, de eindwaarde die we zullen hebben, die moeten we proberen zoveel mogelijk te benaderen. En ik denk dat we daarom naar het verenigingsleven, waar er ook geen nood voor is, want die vragen we even gesteld, dat is ons standpunt alleszins, dat geen goede optie zou kunnen zijn. Wij hopen daarentegen eindelijk eens een goede huurder te kunnen vinden en dan gaat er een opbrengst zijn en kunnen we alleszins dus die waarde van dat pand alleszins in stand houden. En dat is toch het belangrijkste, denk ik, om met dit project verder te gaan. Naast het strategische in portefeuille houden van dat pand, juist om die ontsluitingsmogelijkheid open te houden in dat moeilijke mobiliteitsplan.
Mevrouw Jacobs?
Het is en blijft een elitair pand, dus het zal altijd een bepaalde groep van mensen of een vereniging of een instelling aantrekken waar ik dus mijn vraagtekens blijf hebben. Maar goed, dank u.
Mevrouw Jacobs.
Dank u wel, voorzitter. Wel ja, Schepen, het is een beetje de vrees die wij in de tijd, in de vorige legislatuur al geuit hebben, hè. Je hebt het nu eigenlijk zelf toegegeven dat eigenlijk de gemeente, nog IGEAN expert is in het verhuren van een pand. Hè. Maar de IGEAN heeft het dan wel snel moeten aankopen in opdracht van de gemeente. En nu zit je een beetje met de gebakken peren, om het zo te zeggen. Hè. Nu hoop je in de toekomst van een goede huurders te hebben. Ik hoop dat met jullie mee ergens, al is het voor ons een belastingbetaler, hè, want die draait er allemaal mee voorop eigenlijk. Inderdaad, laat ons hopen dat je een goede huurder vindt en dat je een huurder voor een langere termijn vindt. Want het complex project gaat nog niet zo direct landen. Hè. Dus eigenlijk heb je nu een beetje je eigen in de problemen gewerkt met dat in de tijd opdracht gegeven om dat heel snel aan te kopen.
Dank u. Ik denk dat we wel stilaan de punt kunnen afsluiten, denk ik. Ja, goed. Dat brengt ons bij de interpellatie van meneer Marx. Christophe Marx.
Ja, dankjewel.
Geef het woord. Goedenavond.
Goedenavond iedereen. Vorige week maandag was er een infomoment aangaande de uitbreidingsplannen van het bedrijf ODTH. En concreet, even kort samenvatten. Het gaat hier om een verbouwing van een van hun industriegebouwen. Deel daarvan gaat gesloopt worden en vervangen worden door een nieuw hoger gebouw dat zal functioneren als een geautomatiseerd magazijn en er zijn ook wat interne aanpassingswerken. De presentatie die toonde aan de aanwezigen dat de nieuwe hoogte van dat geautomatiseerde centrum maar liefst 25 meter gaat bedragen. Los van onze bezorgdheden omtrent de verlichting en de werkzaamheid van dat gebouw, want als ik me niet vergis, gaan hier 24 op 24 werkzaamheden in plaats vinden. ODTH verzekerde ons trouwens dat de omwonenden geen storende verlichting erbij zouden krijgen. Zijn er toch wel enkele zaken waar dat wij ons zorgen over maken. Om te beginnen blijkt dat er ook gevaarlijke stoffen gaan opgeslagen worden. Dat is nu ook al het geval bij ODTH. Maar er gaan afwijkingen van de norm voor aangevraagd worden. De motivatie van ODTH hiervoor was dat dit, althans zo kwam dat bij mij toch over, een optie op de toekomst zou zijn. De hoeveelheden die volgens de norm zouden opgeslagen mogen worden, die zouden niet gehaald worden en daarom zou de motivatie tot afwijking ontvankelijk zijn. Wij gaan daar niet mee akkoord en wij willen ook uitdrukkelijk onze zorg hierover uiten. Dat domeingrens aan woon- en recreatiegebied en een afwijking op de norm voor het opslaan van gevaarlijke stoffen lijkt ons gewoon geen goed idee. Daarnaast gaat dit nog maar eens extra hinder qua mobiliteit meebrengen voor een omgeving die toch al wel heel erg te lijden heeft onder dergelijk zwaar verkeer. Volgens ODTH zou er een extra belasting van 4 vrachtwagens per dag kunnen verwacht worden. Ik vind dat een relatief laag aantal. Volgens hun is dat deels te danken aan die automatisatie van dat magazijn. Vrachtwagens die komen en gaan in slots, waardoor de belasting laag gehouden zou kunnen worden. Het lijkt me echt een gewaagd statement. Hè. Dat gaat hier om een heel grote investering en maar 4 extra vrachtwagens lijkt me dan toch een magere opbrengst. Daarnaast is die automatisatie, dat klinkt heel mooi in theorie, maar de praktijk brengt dikwijls toch andere complexiteiten met zich mee, waarmee in die presentatie weinig tot geen rekening gehouden werd. Wat als die vrachtwagens niet binnen het voorbouwde slot aankomen? File. Wat als die vrachtwagens te vroeg aankomen? Gaan die al bediend kunnen worden? Of gaan die als ze te laat aankomen nog bediend kunnen worden of niet? Moeten die wachten tot die bediend kunnen worden? En waar gaan die vrachtwagens dan wachten? Als inwoner van de Doelagstraat kan ik nu al voorspellen waar dat die gaan wachten. En die gaan, dat gaat in de straat zelf zijn, waar dat ze dat nu ook al meermaals per dag doen. En met een voetbalterrein waar dagelijks tientallen kinderen naartoe komen om te komen trainen, is dat nu echt al een groot probleem. Iedere extra vrachtwagen die in de Doelagstraat erbij komt, dat is gewoon een vrachtwagen te veel. En gezien de plannen van dit bestuur voor deze straat en de omgeving, zie ik dit eerder in dovemansoren vallen, maar ik wou het toch nog even benadrukken. Brengt me bij volgende vragen. Hoe realistisch is de inschatting van die 4 bijkomende vrachtwagens per dag? En ik wil dan vooral weten, wie heeft die inschatting gemaakt? Is dat bedrijf zelf of was dat een onafhankelijke mobiliteitsstudie? Gaan er afspraken gemaakt worden met betrekking tot de vrachtwagens die daar buiten hun tijdslot aankomen en die gaan moeten wachten? Want dat werken met slots is geen garantie tot het vermijden van wachttijden. Wat is het standpunt van de gemeente met betrekking tot de opslag van gevaarlijke producten zo dicht in de buurt van woonwijk- en recreatieterrein? En tot 8 februari kunnen er bezwaren ingediend worden. De opmerkingen die hier nu gemaakt worden, gaan die daar ook al in opgenomen worden? Dank u wel.
Dank u. Schepen van der Aura, kunt u daar een antwoord op formuleren alsjeblieft?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, zoals u terecht zegt, hebben wij daar afgelopen maandag een infovergadering gehad in het kader van die publieke raadpleging. Die kadert dan in de aanvraag van die omgevingsvergunning. En die publieke raadpleging die loopt van 10 januari tot 8 februari. En in het kader van zo'n publieke raadpleging is het de gewoonte, of moeten wij een dergelijk infomoment organiseren. Op dat infomoment is inderdaad dat dossier daar toegelicht geweest en waren ook er een aantal mensen van ODTH aanwezig om een aantal vragen te beantwoorden en of een aantal dingen beter te duiden. Nu, het openbaar onderzoek loopt nog tot 8-2. De bedoeling is dan dat het college inderdaad een advies gaat formuleren naar het provinciebestuur toe. En dat de provincie dan uiteindelijk een beslissing neemt over dit dossier op 22/4/2022. Dus aangezien wij vandaag met het college ons nog niet gebogen hebben over dit dossier als college dan, en wij dit dossier zullen bespreken in een wellicht college van 14 februari, waar dat we dan ook alle adviezen op tafel gelegd krijgen, kan ik moeilijk vandaag in naam van of voor het college spreken. Ik ga wel een beetje ingaan op een aantal concrete vragen die u stelt, maar zonder daarbij eigenlijk het algemeen standpunt van het college vandaag te gaan formuleren. Wanneer u zegt, ja, de mobiliteit, moet ik eerlijk zeggen dat er inderdaad ook dat die uitleg sumier was en dat een verdere mobiliteitstoets misschien op zijn plaats is, maar komen we dan ook terug in de bespreking van dat advies. Wat betreft de gevaarlijke producten waarvan u spreekt, daar had ik de indruk dat het dossier wel veel beter onderbouwd was. Er is een veiligheidsrapport opgemaakt door een deskundige die daar de verschillende veiligheidsrisico's heeft onderzocht. En inderdaad tot de conclusie is gekomen dat er twee soorten risico's weerhouden zijn, namelijk de verspreiding van die toxische rookgassen bij brand en dan de verspreiding van die aquatoxische stoffen via lekkage of het bluswater bij brand. Dit is eigenlijk de situatie, alleen over de toestand zoals hij vandaag is. Nogmaals, ik kan vandaag niet spreken in naam van het college. Ik kan wel nota nemen van de opmerking die u maakt en die meepakken naar het advies. Ik zou u trouwens aanraden om in het kader van uw laatste vraag toch uw opmerkingen of uw adviezen neer te leggen volgens de wegen die daar zijn, namelijk in het omgevingsloket die aanbrengen ofwel tegen ontvangstwijs afgeven op het gemeentehuis. Zodanig dat wij die mee kunnen pakken in de verdere bespreking en ons advies daarmee kunnen op baseren. Als u daar verder een debat over wilt of een interpellatie, dan zou ik voorstellen dat we dat opschuiven of verschuiven naar de volgende gemeenteraad. Op het moment dat het college dan ook een standpunt heeft ingenomen en een advies klaar heeft.
Dank u, Schepen. Ja, dat lijkt mij logisch, hè, meneer Merks, dat het inderdaad misschien terug op het bord komt van de gemeenteraad, van zodra het college er intern over
gesproken. Ja, ik kan inderdaad volgen dat je niet in staat bent nu om een standpunt te gaan innemen zonder overleg te hebben met het college. Dus ik ga dit ook gewoon meenemen naar de volgende gemeenteraad en die vragen dan opnieuw stellen. En dan kijk ik er naar uit van jullie mening daarover te horen. Want ik denk dat het toch wel heel belangrijke punten zijn waar ik wel benieuwd naar ben, wat het standpunt van de gemeente er eigenlijk over is.
Heer Marx, zet u vooral uw bedenkingen ook neer dan als advies in het omgevingsloket of geef ze af tegen ontvangbewijs op het gemeentehuis.
Ja, doe ik.
Goed. Dat punt kan even gesloten worden. Of mevrouw Jacobs, ik zie ook nog dat u iets wenst toe te voegen. Of u heeft het woord uiteraard.
Ja, ik heb nog een kleine vraag, die ook wel belangrijk is. Heeft het college momenteel weet van hoeveel vrachtwagens er nu op en af rijden? En wat inderdaad, zoals collega Mark zegt, elke vrachtwagen die er nu bij komt, is er in feite alleen te veel. Dus mee...
Wel, dan vraagt u nu opnieuw om het debat te openen. Ik heb gevraagd en dacht dat de gemeenteraad daarmee eens was dat we het debat dan verschuiven naar de volgende gemeenteraad. Ik had u al gezegd dat een mobiliteitstoets hier misschien wel aan de orde zou zijn. Dat is dan een suggestie van mijnentwege, maar ik zeg het nogmaals. Dit kunnen we in een debat brengen of nadat wij het standpunt hebben ingenomen op de volgende gemeenteraad in februari dan.
Nee, het is goed, Schepen. Want dikwijls zeg je dat je wist ongeveer hoeveel vrachtwagen er
niet. Ik weet van buiten wat daar de vrachtbewegingen zijn van specifiek ODTH. Ja.
Oké.
Okay. Moet ik in het dossier nakijken.
Alright, mondelinge vragen. Iemand, zijn er mondelinge vragen? Geen mondelinge vragen. Zelfs dat niet. Oké, goed. Dan kan de gemeenteraad van 27 januari 2022 voor afgesloten verklaard worden. Dank u voor uw medewerking. Blijft u nog even voor onze OCMW-raad. Na een korte technische onderbreking zijn we terug. U kent de drill. Tot zo dadelijk.